Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat dat werk dat zijn machtige hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Of we nu hier in de kerk zijn, thuis meeluisteren via de livestream, meekijken, of misschien vanaf vakantieplek, en dat we iets zien van Gods prachtige schepping, we mogen samen instemmen met het prachtige lied van Psalm 24. Al de aard en alles wat ze geeft, met al wat zij zich beweegt en leeft, ze behoren de Heere God toe. Ze zijn het wettig eigendom van de Heer. En laat daarom met hart en mond zijn lof aanheffen. Psalm 24, vers 1 en vers 2. Vanmorgen luisteren we samen naar Gods heilige en heilzame geboden. En daarna Psalm 78 vers 3. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis een wet om naar te leven. Je zou dat een hele traditionele psalm kunnen noemen. Een traditioneel, moet ik even uitleggen. Misschien denk je traditie, daar hou ik niet zo van. Maar eigenlijk komt het uit het Latijn en het betekent overhandigen. Je krijgt in je leven heel wat overhandigd. Van je ouders, voeding, opvoeding, maar ook iets van geloofstoerusting. En Psalm 78 heeft het erover, dat gaat door de generaties door. Dan krijg je iets aangereikt met de hoop en het gebed, dat je dat weer doorgeeft aan de volgende generatie. Misschien een beeld wat je wat meer aanspreekt, dat is van de Olympische Spelen, de estafetteloop. En de winnaar, die moet met dat stokje komen, maar die moet dat met verschillende lopers moeten ze dat aan elkaar doorgeven. En degene die als eerste over de finish komt, die heeft gewonnen. Dat is ook iets van overhandigen. En zo wordt het evangelie aan jou gegeven, opdat ook jij dat ter harte zult nemen en opdat je met God zult leven en het straks weer door mag geven aan de volgende generatie. Psalm 78, vers 3. Maar eerst luisteren naar Gods heilige en heilzame geboden. Toen sprak God al deze woorden en hij zei: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde is, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die zult u niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam op die wijze gebruikt of misbruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets anders wat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte de geboden van zijn vader samen door te zeggen: U zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is dit: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Bidden we samen om een gezegende dienst. Geloofd en geprezen zij u, machtige God, in de hemel. We hebben het al beleden. Heel de aarde behoort u toe. Alles wat geschapen is, komt uit uw machtige hand voort. En dat is zo groot, ook al is het soms microscopisch klein, dat we ons verwonderen moeten. Want geen mens had het kunnen bedenken. Als we misschien op vakantie al zijn aangekomen of al iets ervaren van de voorpret ervan. Een plan hebben gemaakt. Donderdag, dan gaan we rijden. En te midden van alle zorgen die er kunnen zijn, toch uitzien om vakantie te hebben. Ons verwonderen over de schepping in het buitenland, in het binnenland. Maar de kroon op de schepping, heren, dat zijn wij mensen. En dat maakt ons verlegen. En ook wel beschaamd. Want als we zien hoe goed de dingen in de schepping zijn, ondanks wat er mis is gegaan, dan zit het probleem niet bij u. En in die zin ook niet in de schepping, maar dan moeten we de hand in eigen boezem steken. En daarom is uw woord zo nodig, om ons te corrigeren, om ons de weg, de goede weg te wijzen. Want we hebben de verkeerde afslag genomen. We zijn achter de verkeerde leider aangegaan, de misleider. En hij fluisterde ons in, volg mij. Maar het was een leugen. En heren, dat is ons grote probleem. Dat we vaak het wel in ons hoofd kunnen weten. Het is goed om u te horen, u te volgen. Maar als puntje bij het paaltje komt, dan gaan we toch onze eigen gang. En dat is zonde, doodzonde, letterlijk en figuurlijk. Want daarmee zitten we op een doodlopend spoor. En als u het niet verhoedt, voor eeuwig. Heren, dank dat u zo genadig bent, dat u ons tegemoet komt. Ons waarschuwt, maar ook ons het evangelie ontvouwt. U wordt er niet moe van, ook op deze zonnige zondag, dat we uw woord mogen ontvangen. En dan mogen we het horen vanuit Exodus 19, Matthäus 5. Het gaat over twee hoogtepunten, letterlijk en figuurlijk, in de geschiedenis van Israël. Over Mozes, over Jezus. Heren, dan bidden we dat we erbij mogen zijn. Dat we uw stem mogen horen. De woorden van u ter harte mogen nemen. Want meer dan Mozes is hier, de Heer Jezus Christus. En geef dat hij in de verkondiging zo aan het hart gelegd mag worden, dat we er niet meer onderuit willen en niet meer onderuit kunnen. Maar dat ook het aangevochten geloof zo versterkt mag worden, dat ons hart vol mag zijn van Christus. Uw Zoon, onze Heer en Heiland. Heer, we bidden u, dat u door de kracht van uw geest ook doet merken dat u van ons af weet. We denken aan de ouderen, maar we denken ook aan de jongeren. We bidden u voor hen die thuis meeluisteren, meekijken, hier in de kerk, op dit tijdstip of op een later tijdstip, waar we ook zijn, op vakantie, of hier in Barendrecht en omgeving, in zorg of in blakende gezondheid, in dankbaarheid of in verdriet. U weet van alle dingen. En Heere, laat uw ogen over ons leven gaan en zegen ons. Zegen alle die een taak in deze dienst hebben, dat het een eredienst mag zijn tot eer en lof van uw naam. U bent het waard, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoor ons in de naam van Hem, onze Heere en Heiland. Amen. Twee Bijbelgedeeltes willen we lezen, gemeente. Exodus 19. En Matthäus 5. Feitelijk heet het natuurlijk niet zo, maar je zou kunnen zeggen, Exodus 19, daar begint de bergrede van het Oude Testament. Mozes, die de woorden van God mag doorgeven aan het volk Israël, dat uit Egypte bevrijd is. En in Matthäus 5, horen van de bergrede in het Nieuwe Testament. En die twee zetten we vanmorgen naast elkaar. Met de overeenkomsten en de verschillen. Exodus 19, vers 1 tot 7 allereerst. Exodus 19 vanaf vers 1. In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen ze in de woestijn Sinaï. Ze braken op vanuit Rafidim, kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. Toen klom Mozes omhoog naar God. En de Heere riep tot hem vanaf de berg. Zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen. En de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arendsvleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk en hield hun al deze woorden voor die de Heere hem geboden had. Het tweede gedeelte komt uit Matteüs 5, de versen 1 tot 12. Matteüs 5, vers 1 tot 12. En vanmorgen kijken we vooral naar de eerste twee versen. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei: zalig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Tot zover bij de schriftlezingen. Ter voorbereiding voor de verkondiging, Psalm 25, vers 2 en 5. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. En ook vers 5, loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heere paden. Psalm 25, vers 2 en 5 als voorbereiding voor de verkondiging. Jonge vrienden, ik kan me zo voorstellen dat je ontzettend blij bent dat je vakantie hebt. En toch zeg ik tegen jou, onderwijs, of je het nou leuk vindt of niet, het is ongelooflijk belangrijk in het leven. Misschien heb je wel examen gehaald en maak je nu vooral heel veel uren in de supermarkt of je bijbaantje. En straks ga je een nieuwe opleiding beginnen. Dat is natuurlijk allemaal heel erg mooi. Maar kennis is eigenlijk ook wel een sleutel om verder te komen in het leven. Maar dat ben ik helemaal met jou eens. Het valt of staat natuurlijk ook wel met degene die die kennisoverdracht moet doen. Kwaliteit van het onderwijs. Is het iemand die doet omdat het moet? Of is het iemand waarvan je merkt het gaat door hem of haar heen. Het heeft zijn of haar hart. En dat is bijzonder als je dat merkt. En dat laatste merken we eigenlijk ook als we kijken naar het onderwijs wat Jezus geeft. Het gedeelte waar we ons vanmorgen over willen buigen, er wordt ook wel de bergrede genoemd. We vinden dat in Matteüs 5 en dan kun je doorlezen tot Matteüs 7. Er roept natuurlijk vraag op waarom een berg. Nou, misschien zit je op vakantie als je meeluistert of meekijkt wel in Oostenrijk of Italië, Frankrijk, Duitsland of waar dan ook. Of een heuveltje in Nederland. Nou, we kunnen het eigenlijk niet loszien van de geschiedenis van Israël. We hebben samen ook een ander gedeelte gelezen. Je zou kunnen zeggen dat is de bergrede van het Oude Testament. Mozes die de woorden van God ontvangt om ze aan het volk door te geven. De Torah, opdat Israël ernaar zal leven. We zetten die twee hoogtepunten, vanmorgen letterlijk en figuurlijk hoogtepunten van Israël, naast elkaar. We kijken naar de overeenkomsten, maar we zullen ook ontdekken wat we als thema boven de preek schrijven. En het thema is meer dan Mozes is hier. Meer dan Mozes is hier. En daarbij kijken we vooral naar Exodus 19 en dan de eerste twee versen van Matteüs 5. Jongens, meisjes, weten jullie nog op welk moment Israël de wet van God ontvangt? We hebben dat vanmorgen natuurlijk gehoord vanuit Exodus 20. Ik ben de Heere uw God. En het ene bijbelgedeelte was uit Exodus 19, iets ervoor. Nou ja, dan is het ook een heel andere tijd. Want Israël is nog maar net bevrijd uit Egypte. Het is onderweg naar het beloofde land. Je kunt je voorstellen dat mensen helemaal nog vol zitten van wat hen overkomen is. Je weet het wel, zware arbeid, zwoegen, en als slaaf in een vreemd land wonen. En ze verlangden dat ze bevrijd zouden worden. Heel lang hebben ze erom gebeden. En ze dachten soms dat het niet meer zou gebeuren. En toch, de Heere God heeft ingegrepen via de hand van Mozes. En nu zijn ze onderweg. En dan kun je je wel voorstellen dat de stemming er goed in zit. Zoals jij misschien wel heel veel zin hebt in de vakantie. En je zegt, hoeveel nachtjes nog slapen? Kan ik nog even kijken waar we naartoe gaan? Je hebt er al heel veel zin in. Nou, Israël is onderweg naar het beloofde land. Mozes is de leider die namens de Heere God het volk mag leiden. Hij moet het volk instructies geven en leiden naar het beloofde land. En je zou kunnen zeggen, Mozes is ook degene die eigenlijk tussen God en tussen het volk instaat. Soms namens het volk gaat hij naar God toe. Hier wordt hij door God de berg opgeroepen. Maar soms moet hij ook namens God tot het volk spreken. En daarom wordt hij ook wel met een wat moeilijk woord de middelaar van het Oude Testament genoemd. Heel knap als je dat woord onthoudt. Mozes, de middelaar van het Oude Testament. De Heere God, hij maakt zich bekend aan het volk Israël. Hij laat zien wie hij is. Openbaar is eigenlijk onthullen. Hij maakt bekend wie hij is. Maar ook ontdekken we hier wat hij gedaan heeft. Prachtige woorden staan er. U hebt zelf gezien, vers 4 van Exodus 19, u hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren heb gedaan. Die farao die dacht dat hij God was, maar hij moest het loodje leggen. Hij verdronk in het water. Israël is bevrijd uit de klauwen van de farao. De Egyptenaren die de Israëlieten naar het leven stonden, ze zijn zelf kopje onder gegaan, verdronken. En tegelijkertijd heeft de Heere God zijn volk op arendsvleugelen gedragen. Een prachtig beeld. Sterke, enorme vleugels Misschien heb je het wel eens gezien, zo'n arend. Ook wel mooi dat ze in Nederland weer meer voorkomen. En we weten niet meer precies wat voor exacte vogel het is, maar het is wel een majestueuze vogel met enorme spanwijdte. En die de kleine daarop draagt. Dat is een beeld van de Heere God die het volk draagt. En dan zegt de Heere God ook, ik heb jullie bij mij gebracht. Een heel mooi beeld van Gods ontferming. En tegelijkertijd klinkt daar ook het appel, de roeping van Israël. Als jullie nauwgezet mijn stem gehoorzamen, dan zullen jullie uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Immers, dat hebben we ook beleden met Psalm 24, heel de aarde behoort mij toe. Heel de schepping is van mij. En dan komt eigenlijk de kern in vers 6, een tekst die we ook wel kennen vanuit de Petrusbrieven. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters zijn, u zult voor mij een heilig volk zijn. Dus een koninkrijk van priesters, dat is de roeping van Israël, en een heilig volk. En daarom, gemeente, ik denk dat we ons vergissen als we denken, het Oude Testament is zo'n wettisch boek, daar moet je allerlei dingen doen en dat lukt toch niet. Nee, in het Oude Testament komen Gods genade voluit tegen. God is immers de bevrijder van Israël, de verlosser, kijk maar, uit slavernij van Egypte. En je zou kunnen zeggen, de wet die God heeft gegeven betekent, blijf bij je bevrijder. Zorg ervoor dat je in zijn spoor gaat. En zo begon dat vanmorgen dus ook niet. De Heere God heeft tegen Israël en tegen ons niet gezegd, je moet eerst dat doen. En pas als je aan het eind je kunt kwalificeren, net zoals voor de Olympische Spelen, als je de limiet hebt gehaald, dan pas ben ik jouw God. Nee, het begint andersom. Ik ben de Heere uw God. Dat is genade. Ik ben je bevrijder. Als we dat onthouden, gemeente, dan ontdekken we ook iets van de grote lijn van de Bijbel. Ik ben de Heere uw God, bevrijdend, verlossend. En op twee manieren klinkt dat door. Hij is immers de schepper van heel de aarde, van alle volken. Alles en iedereen behoort hem toe. Maar tegelijkertijd zijn bijzondere zorg. Denk aan die arendsvleugelen. Het bijzondere van Gods verkiezende liefde. Zo wou hij met geen volken handelen. Hij heeft Israël, dat slavenvolk. Helemaal niet bijzonder. Maar God sloeg zijn oog in liefde op dit volk. Zijn volk. En hij is haar Heer en Heiland. En Mozes wordt dan de berg opgeroepen om, zo staat het heel direct, naar God toe te gaan. En nu breekt er een nieuwe tijd voor Israël aan. Niet langer slaaf in Egypte, maar onderweg naar het beloofde land om als volk van God te leven. Dat is een beetje de context van die eerste schriftlezing. En met dat in het achterhoofd, gemeente, gaan we naar Matteüs 5. En dan valt het op met hoeveel zorg, heel nauwkeurig, bij wijze van spreken Matteüs elke stap van de Heer Jezus registreert en vastlegt. Wat staat er dan, Matteüs 5? Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. De berg, nou, wie wel een keer in Israël is geweest, die moet dan niet denken aan een Mount Everest berg, zeg maar het is meer een heuvel, zoals we die in Nederland ook wel kennen. De Sinaï is natuurlijk heel anders. Maar het is waarschijnlijk de berg ten noorden van Capernaum met een prachtig uitzicht, dat wel, over het nabijgelegen meer van Genezaret of het meer van Galilea. Opvallend is dat in de evangelie telkens er iets gebeurt als Jezus de menigte ziet. Als hij de mensen ziet, dan gebeurt er wat. In een ander gedeelte staat erbij, hij wordt met innerlijke ontferming bewogen. Als het ware gaat er wat werk in hem. Omdat hij ze ziet als schapen zonder herder. De menigte. In de Statenvertaling, we kennen dat ouderwetse woord wel, wat we eigenlijk niet zo vaak gebruiken. De scharen. Misschien kent u de theoloog Noordmans wel, die heeft juist over dat ene woord scharen hele diepe woorden gesproken. En hij zegt, nou, die scharen, dat is eigenlijk heel apart, want ze staat aan de ene kant in verbinding met Jezus. Ze volgen hem dan toch maar. Maar altijd wel op een afstand. Ze is aan de ene kant niet onverschillig, Maar het wordt aan de andere kant niet echt persoonlijk. Als je vandaag de dag je oor te luisteren legt, heb je natuurlijk de media. En dan heb je natuurlijk een aantal van die, laat me eerlijk, een beetje onfatsoenlijk zeggen, die schreeuwers. Die het liefst christendom vandaag nog zien verdwijnen. Maar ik denk dat ik me niet vergis als er ook nu vandaag in Nederland een behoorlijke grote groep Nederlanders is. Een stille middengroep die wel in iets gelooft. Misschien ook wel in je familie, als je zelf een onkerkelijke achtergrond hebt. Of misschien juist wel een kerkelijke achtergrond, maar dat mensen er niet los van zijn. Nee, dat is ook niet een succesverhaal van, ach, volgende week zitten ze in de kerk, dat ook niet. Ze zijn soms met geen stok de kerk in te krijgen. Maar de schaar, de menigte. Wel mooi, Jezus doet er niet laatdunkend over. Hij ziet ze, hij ziet haar. Ook die mensen die misschien, ja, wat weten ze van het geloof. Juist voor hen neemt hij de tijd. En heeft hij een boodschap, geeft hij aandacht. Dat is ook een roeping voor ons. Dat we er oog en hart voor dienen te hebben. Het gaat niet alleen om de eigen club. Het evangelie, dat is wel persoonlijk bedoeld. Maar het is tegelijkertijd, hebben we toch een boodschap voor heel de wereld. Het moet ook de mensenwereld in. Denk even aan dat zout. Een klomp zout, dat is meestal niet echt lekker. Dat is niet de bedoeling. Maar het moet de mensenwereld in. Dat je oog hebt, hart hebt voor de ander. Bij ons, in het binnenkerkelijke gebeuren, kan het wel eens gebeuren dat we dan ook heel laatdunkend gaan spreken over, ja, randkerkelijke. Kaartenbakleden in het oude systeem, zeg maar. Maar het gevaar van fariseïsme is dan niet ver van ons. Dat we, Heer God, we danken u dat we niet zijn zoals de randkerkelijke. Nee, laten we met innerlijke ontferming bewogen zijn. Jezus, hij gaat de berg op. Woorden die inderdaad herinneren aan wat we hebben gelezen uit Exodus 19. Een van de hoogtepunten in de geschiedenis van Israël uit het Oude Testament. Mozes, die namens Israël de berg op mag gaan en uit handen van God de Tora ontvangt. Blijkbaar als Jezus dit doet, is dit een nieuw hoogtepunt waarin God tot zijn volk zal spreken. Juist dit gedeelte, Matthäus 5 tot 7, wordt de bergrede genoemd. Ook wel de zalig spreek. We laten dat vanmorgen verder liggen. Maar het is wel indrukwekkend. Zalig, zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, die arm van geest zijn, noem maar op. En dan gaat Jezus zitten. Is dat zo belangrijk? Jazeker. Het is een beeld uit de sfeer van de rabbies. Iemand die wat te vertellen heeft. Iemand die wat te zeggen heeft. Iemand die onderwijs wil geven. Hij neemt de tijd en hij gaat er helemaal voor zitten. En ook de rabbies hadden wel mensen, leerlingen om zich heen. Denk bijvoorbeeld ook aan Johannes de Doper, die zelf ook eigen discipelen had. Maar wat deden die rabbies dan? Nou, ze kenden natuurlijk de schriften, hadden ze in gestudeerd. En dan gingen ze vooral na wat gezaghebbende rabbies hadden gezegd. En zei, nou ja, je moet dit gedeelte moet je zo uitleggen, want Rabbi dit of dat, heeft namelijk gezegd dit of dat. Hun gezag, om het zo te zeggen, werd bepaald of ze hun bronnen goed kenden en daarop voortbouwden. Afgeleid gezag. En er is natuurlijk helemaal niks mis mee. Wij in onze traditie doen dat ergens ook wel. En een bepaald standpunt heb je, zeg maar, Johannes Calvijn, Maarten Luther, Kolbrugge, Augustinus. Net haalde ik bijvoorbeeld even Noordmans aan. Dat is ook helemaal niet erg. Maar het grote verschil met Jezus is dan dat hij dat helemaal niet doet. Hij hoeft niet te leunen op welke rabbi dan ook. Maar hij doet een direct beroep op de Bijbel. Hij gaat direct naar de bron. Dit heeft God gezegd. En als zoon van God weet hij precies de bedoeling. Dus hij kent de schriften van binnenuit. Op zich zou je daar een hele preek over kunnen houden. Dat doen we vanmorgen niet. Maar ik geloof wel dat dit de sleutel is. Hoe komt dat dan? Is die gewoon zo'n fenomenaal geheugen dat hij het één keer gelezen heeft? Die mensen heb je ook onder ons. Nou, geweldige gaven. Maar dat is het niet. Want dan kun je het erover hebben. Maar bij Jezus komt het van binnenuit. En dit is denk ik het geheim, het unieke van Jezus. Johannes 1 vers 14. Het woord is vlees geworden. ook de schrift uit het Oude Testament, ze getuigen van Christus. En daarom weet hij als geen ander met welk doel God de Vader dat heeft opgeschreven. En daarom, gemeente, zelfs nog met meer gezag dan Mozes, spreekt Jezus met goddelijk gezag. Je kunt dat nalezen. Bijvoorbeeld wel mooi om in de vakantietijd bijvoorbeeld de bergredes uit te pluizen. Aan de hand van een jongerenbijbel of aan de hand van je studiebijbel. Dat je er gewoon de komende tijd, als je op vakantie bent, daar werk van maakt. Ik geloof dat je er heel veel zegen van kunt krijgen. Als je daar gewoon studie van maakt. Maar nog meer, met goddelijk gezag spreekt Jezus. Wat zegt hij bijvoorbeeld? U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht is gezegd. En dan gaat het over een van de 10 geboden. Maar ik zeg u, hoor je dat? De Heer Jezus gebruikt dan het ik. Maar ik zeg u, met andere woorden, dit is het woord van God. En dat gebeurt ook. De mensen voelen iets van dat gezag. Hij spreekt als machthebbend en niet zoals de schriftgeleerden. Dat verschil voelen ze haar fijn aan. En als we zo Exodus 19 en Matthäus 5 naast elkaar zetten, zijn natuurlijk overeenkomsten, maar er zijn nog meer verschillen. Wat het verschil tussen Mozes en Jezus? Mozes moest opklimmen tot God om vandaar weer af te dalen. En als je bijvoorbeeld verder leest in Exodus 19, dan is het heel heftig wat daar gebeurt. Het volk moet op afstand staan. Donkere wolken pakten zich samen boven de Sinaï, onweerswolken, bliksemflitsen, gedonder. Je zou kunnen zeggen, waarschuwingsborden stonden onderaan de berg. Verboden te naderen. Hoogspanning, levensgevaarlijk. Ieder die deze berg aanraakt zal gedood worden. En dan een heel andere sfeer in Matthäus 5. Geen stoplichten, van pas op. Integendeel, Jezus die nodigt. De menigte die daar is. Jezus die een woord heeft voor de mens. Uitnodigend. En de deur naar het koninkrijk van God staat open. En Christus presenteert hier in de bergrede, je zou het kunnen zeggen, de grondwet van dat hemelse koninkrijk. Uitnodigend. Maar vergis je ook weer niet, uitnodigen betekent niet, ach, dan kijken we er al een keer naar. Zo is het vaak bij ons, hè. Je krijgt een uitnodiging, nou ja, als we tijd hebben, dan kunnen we gaan. Maar Jezus doet dat niet, hij zegt niet, nou, dit is een uitnodiging voor het koninkrijk van God. Kijk maar of het uitkomt. Nee, het is dus niet vrijblijvend. Er zit een dringend appel in. En daarom even goed om even het tafereel voor je te zien. De Heer Jezus die daar dan op die heuvel, die kleine berg, gaat zitten. En dan in een grote cirkel kun je je voorstellen, heel veel mensen, mannen, vrouwen, gezinnen. Oude vandaag misschien ook wel, die daar zit of staat. Maar Matthäus tekent nog een andere kring, die staat nog wel dichterbij om Jezus heen. Die komen nu ook in actie. Als Jezus gaat zitten en gaat spreken, zijn discipelen komen naar hem toe. Zij die door de Heer Jezus zelf zijn uitgekozen om hem te volgen, om zijn vertrouwelingen te zijn. Dus je ziet Jezus, het onderwijs, en dan de eerste kring van de discipelen, en daaromheen een wijdere kring van de menigte. Zeg eens eerlijk, als u daar was komen aanlopen, waar was u dan gaan zitten? Bij die grote groep? Ja, dan val je niet zo op, kun je zo een beetje aanschuiven, en als je weer weg moet, dan valt dat niet zo op. Dat valt inderdaad niet zo op. De menigte heeft immers geen gezicht, het is een geheel van velen. Je hoeft dan ook nog geen eens kleur bekennen. Je kunt je letterlijk en figuurlijk verschuilen achter de ruggen van anderen. Dat lijkt best heel veilig. Of zou u plaatsnemen bij de discipelen? Die zeggen mij, ik wil zo dicht mogelijk bij de Heer Jezus Christus zijn. De discipelen hebben allemaal een naam en een gezicht. Ze zijn gekozen door Jezus zelf. En jij, waar ga jij zitten? Zo ver mogelijk bij Jezus vandaan? Hoop je dat de dominee zo snel mogelijk amen zegt, want dan breekt pas het echte leven aan? Zit je je tijd uit of zeg je nou, Natuurlijk, niet alles vind ik even leuk in de kerk, maar ik wil wel van Jezus horen. Dat is mijn verlangen. Ik zei het al, gemeente, het onderwijs van Jezus is niet vrijblijvend. En waarom is dat onderwijs nodig? Nou, aan het onderwijs in het Oude Testament ontbreekt eigenlijk niets. Israël, dat hebben we gezien, is geroepen om als volk van God heilig te leven. Als een koninklijk priesterdom. En die roeping is eigenlijk glashelder. Daar ontbreekt niets aan. Petrus haalt het later zelfs nog aan. Geroepen om een koninkrijk van priesters te zijn. Maar natuurlijk wel eerlijk de vraag. Wat komt er dan van terecht in de praktijk? Hoe heeft Israël in die hoge roeping en verantwoordelijkheid het ervan afgebracht? Nou ja, net zoals een paar weken terug die ingelaste persconferentie nodig was om alert te zijn als het gaat om een coronavirus. Zo zou je kunnen zeggen, zo is de bergreden als het ware ook ingelast door God zelf. En daarin laat God haar fijn via zijn zoon zien wat nou nodig is om in te gaan in zijn koninkrijk. En dat wil ons eigenlijk wakker schudden uit onze dodelijke slaap. Het is dus niet genoeg om in naam christen te zijn. Formulier geloof of religie, christelijk. Nou, dat is natuurlijk heel mooi. Maar daarmee gaat, om het zo te zeggen, nog geen deurtje naar boven open. Het is niet genoeg, en hoe fijn het ook is dat u hier bent. En als u trouw meeluistert en meeleeft met de livestreaming en audiodiensten. Maar uiteindelijk, gemeente, gaat het om de praktijk van ons leven. Hoe is ons leven? Immers, we horen van Israëls roeping om een heilig volk te zijn. Anders dan de anderen. Om God te loven, te prijzen en te eren. Een koninkrijk van priesters. Dat wil zeggen dat er iets mag zijn van een offer. Een offerend leven. Niet een leven als ik maar dit, als ik maar dat. Als ik maar aan mijn trekken kom. Maar ook iets van die offering, opofferingsgezindheid. Uiteindelijk geroepen om tot zegen te zijn voor heel de wereld. Is dat gelukt? Nou, als we kijken naar Israël. Beantwoordt Israël aan die hoge roeping? Jonge vrienden, nou, dat weet je eigenlijk wel als je heel de Bijbel doorleest. Nee, Israël faalt hopeloos. Het mislukt falikant aan alle kanten. En misschien baalde je van de week wel dat je het wel anders wilde, maar dat je denkt, bah, het lukt me gewoon niet om echt op God gericht te zijn. Nou ja, de Bijbel is ook een heel eerlijk boek. Het laat ook zien van de discipelen dat ze soms hopeloos falen. Wat dat betreft ben je toch in goed gezelschap en word je toch bemoedigd. Maar als je kijkt naar Israël, ze maakt de volken niet jaloers op het leven met God. Integendeel, al onderweg naar het beloofde land, het duurt eigenlijk helemaal niet zo lang. Ik zei wel, dan ben je in de stemming voor onderweg, zoals je misschien al zin hebt in de vakantie en in de reis. Maar Israël longt al heel snel weer terug naar Egypte. Wat hadden we daar goed? Je kunt je oren bijna niet geloven. En eenmaal in het beloofde land lonken ze naar de goden van de veroverde volken. Ze willen een God naar hun zintuigen, die je kunt vastpakken, die je kunt zien, die je kunt, nou, noem maar op. En zo zakt Israël, dat is eigenlijk de repeterende breuk, het repeterende liedje van het Oude Testament. Op beslissende momenten zakt Israël steeds door haar bodems heen. Ja, kijk nog eens goed naar Mozes. Niemand was zo zachtmoedig als hij. En heel bijzonder, wat voor een kracht en geloof hij had, zeker. Hij, de leider van het volk, veel gingen goed. Maar, om met het moeilijke woord, jongens en meisjes, even op te halen, wat was het ook weer? Hij was de middelaar van het Oude Testament. En als middelaar van het Oude Testament laat hij het op beslissende momenten afweten. Ook hij is niet volkomen gehoorzaam aan wat de Heere van hem vraagt en hem opdraagt. En daarom kan uiteindelijk en mag Mozes het beloofde land niet in. En trouwens, wat een diepe les zit daarin. Als je denkt, hey, met Mozes kom je dus het beloofde land niet in. Met de wet van God kom je dus uiteindelijk toch het koninkrijk van God niet in. Wie mocht het volk dan wel in het beloofde land brengen? Dat is Jozua. Zijn naam betekent de Heere redder. Dat is eigenlijk de oud-testamentische naam van Jezus. Het laat ook iets zien van het evangelie in het Oude Testament. En daarom, gemeente, roept heel dat Oude Testament om wat nieuws. Nou, laten we ook eerlijk zijn, is het alleen Israël dat faalt? Jonge vrienden, kom even terug bij jullie. Misschien heb je dat gevoel van de week wel gehad. Nou, nu meer tijd. Als je druk bent met je studie, dan is het soms inderdaad ook lastig als je om 6:30 's morgens weg moet met de bus. En je om 6:15 de wekker hebt staan om echt een stukje stille tijd te houden. Waar je echt met je hoofd en hart bij God bent. En dan denk je, nou, in de vakantietijd, dan ga ik het anders doen. Dan heb ik wel tijd voor het geloof. Dan wil ik er echt voor gaan. En misschien herken je dat ook wel als je de Richterentijd leest. En Israël deed wat kwaad was in de ogen van de Heer. Die denkt, ja, maar hoe kan dat nou? Ze weten er toch wat ze moeten doen. En elke keer vallen ze weer terug. En soms ook dat gevoel, ik zou het toch heel wat beter doen. Maar ondertussen merk je soms ook dat het heel lastig is. Afgelopen week, hoe vaak ging de Bijbel bij jou open? Of je app, hè? Laten we even vanuit gaan die zegt, nee, ik lees de Bijbel op de app. Zijn je ouders ook weer tevreden, maar hoe vaak heb je de Bijbel-app geopend? Zeg eens eerlijk, wat komt er van jouw verlangen terecht om God te dienen? Mooi trouwens dat verlangen er is, hè? En ik zou zeggen, houd dat vast, want de duivel die zal zeggen, het komt niks van terecht, laat dat verlangen maar zitten. En dan even plat gezegd, dan kak je weer in. Dan lukt het helemaal niet meer. Nee, probeer dat verlangen vast te houden. Alleen die praktijk is vaak zo weerbarstig. Laten we het maar eerlijk en ronduit belijden, gemeente. We doen het niet beter dan Israël. Ook al leven onder het verbond van het Nieuwe Testament. Als het van onze kant moest komen, als het van ons moet afhangen, dan ziet het er niet best uit. Een onheilig leven. In plaats van te leven als een heilig volk. Geen priesters, als we vooral voor onszelf leven. Als ik het maar goed heb. Als we weigeren onszelf op te offeren voor de dienst van God. Wat dat betreft is dat onderwijs vanuit de bergrede over het koninkrijk der hemelen zo nodig. Ook al blaast het ons omver, gemeente. We worden hier inderdaad in het felle licht van Gods heiligheid gezet. En het zet ons te kijken als notoren zondaars. Beroepszondaars. Het zit ons in het bloed. Nee, niet als verontschuldiging. Ja, nu, we zijn nu eenmaal zo. Ik kan er ook niks aan doen. Dan kun je je leven langer uithouden. We zijn nu eenmaal zondaars. En ik vind dat eigenlijk wel best ook. Maar veel meer gemeente dat wij mee tot God zouden gaan. In een stuk schuldbesef. Verbroken van geest. Dat de Heilige Geest ons aan de voeten van Jezus brengt. In dat gebed, Heere, als u onze ongerechtigheden gadeslaat, wie zou bestaan? Nog trouwens een verschil tussen Mozes en wat Jezus doet. Want het is niet zo dat Jezus zegt, nou ja, ik zal even met felle licht van de heiligheid van God even een blik werpen in u en jouw leven. Zoek het maar uit, succes. Zorg maar dat je het wat oppoetst. Misschien komt het dan goed, doe je best, maar nee. Uiteindelijk kan de wet van God ons niet helpen, maar de Heer Jezus doet meer dan alleen ons feilen aantonen. Matthäus laat het zien in het Nieuwe Testament. Meer dan Mozes is hier. Jezus de Christus, de Zoon van God. En daarmee zegt hij niet van, we moeten Mozes maar de mond snoeren. Nee, het Oude Testament wordt niet afgeschaft. De wet van God komt juist volkomen tot vervulling in de handen van Christus. En hier in de bergrede zien we al de contouren daarvan opdoemen. Jezus is namelijk niet alleen degene die in Gods naam zegt hoe het moet. Maar hij laat in zijn leven ook zien hoe het gaat. Hij voegt de daad bij het woord. En dan kom ik weer even terug bij dat moeilijke woord, jongens en meisjes. Mozes is de middelaar van het Oude Testament. En uiteindelijk lukt hem dat niet. Maar de Heer Jezus is de middelaar van het Nieuwe Testament. En hem lukt het uiteindelijk wel. Weet je, hier ligt de nadruk op zijn profetische ambt. Zoals de catechismus dus zegt, waarom is hij Christus genoemd? Nou, hij is gezalfd, de Messias. En de profeten worden gezalfd om het woord van God te spreken. Hij is onze hoogste profeet. Hij maakt ons de wil van God volkomen bekend. En dan zei ik al, hij leunt niet op andere rabbies, maar het is eigenlijk meteen terug naar de bron. Wat heeft God gezegd? Ik zeg u. En niet alleen is hij meer dan Mozes, hij spreekt met goddelijk gezag. Niet alleen omdat hij het woord van God brengt, hebben we ook gezien, maar hij is het. En dat hebben de mensen gevoeld. Het is menens. God zelf komt naar ons toe. Zijn woorden hebben macht en gezag. En we weten niet hoe dat concreet eraan toe is gegaan. Welke woorden, ja natuurlijk wel een aantal woorden, maar het is ook een selectie die de evangelisten hebben opgeschreven. Maar voor ons hebben de woorden van Christus toch ook gezag, gemeente. Zelfs als je niet van hem wilt weten. Zelfs voor je buurman die niet naar de kerk gaat. Ja, maar hoe dan? Die trekt zich er toch niks van aan? Wat heeft hij dan met Jezus te maken? Wat heb je dan met Jezus te maken als je niet in hem gelooft? Nou dit. Zijn woord als rechter zal straks ook nog een keer over ons leven klinken. Als hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden, zullen we ook voor hem moeten staan. Hij die hier spreekt, zal ons ook een keer persoonlijk spreken. Allemaal, gemeente. En laat het diepe beseffen zijn. Allemaal zullen we een keer Christus spreken. En dwaas zijn we als we hem maar wat laten praten in ons leven. En wijs zijn we als we door de knieën zijn gegaan hier in dit leven. En zijn onderwijs ter harte hebben genomen. Want met het gezag van Jezus zien we dat hij het niet alleen zegt, maar dat hij het zelf ook in praktijk brengt. Hij is de meester. En de meester, hij gaat voorop. En daarom is het maar niet wat droog onderwijs. Ja, en dat moet ik je eerlijk toegeven, zoals je inderdaad soms wel eens op school hebt. Die denkt, ja, wat heb je er eigenlijk aan gehad? Maar dit is onderwijs voor je hart, voor je leven. Het gaat hier om je wijs te maken tot zaligheid. Tot behoud. Dat je in kunt gaan in het koninkrijk van God. En daarom, gemeente, vanmorgen de verkondiging. Eén is uw meester. Dat is onze Heer Jezus Christus. En het is het verlangen van Jezus dat jij aan zijn voeten plaatsneemt. Of aan zijn voeten blijft. Buig voor zijn gezag, gemeente. Ga door de knieën voor koning Jezus. Jonge vrienden, in het voortgezet onderwijs ben je soms blij dat je maar een paar uur die ene docent hebt. En die andere, ja, dat is een geweldige man of een geweldige vrouw, die begrijpt je. Daar is een klik, natuurlijk is dat heel verschillend. Maar uiteindelijk, het beste onderwijs vind je bij de Heer Jezus zelf. Leef daarom dicht bij hem. En laat hem ook toe in je leven. En niet alleen op zondag, de dominee heeft weer mooi gezegd, maar ook morgen en overmorgen. Alle dagen van je vakantie. Laat zijn woord elke dag klinken. En jongens en meisjes. De Heer Jezus. Hij is ook de sterkste koning. Hij is sterker dan de zonde. Hij heeft het laten zien niet alleen met woorden. Maar ook met daden. Aan de ene kant is hij gevangen genomen. Gearresteerd. En deden ze net alsof hij de ergste crimineel was. Maar hij is ook sterker dan de duivel. Toen hij gestorven is. Dacht iedereen het is nu over en uit. Maar de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Hij leeft en dan laat hij zien, ik ben sterker dan de dood. Sterker dan de zonde. En vraagt hij aan jou, als je heel jong bent, vertrouw op mij. Met heel je hart. Ook al begrijp je misschien lang niet alles in de kerk. Maar denk nog even in die grote vogel. Dat je mag schuilen bij de Heer Jezus. En misschien heb je al even gekeken, straks aan de zomervakantie krijg ik een nieuwe juf. Of een nieuwe meester. Elke jaar kan dat veranderen. Maar de Heer Jezus wil jouw meester zijn. Voor altijd. En je hebt natuurlijk vakantie. En op de basisschool heb je natuurlijk helemaal geen huiswerk. En toch geef ik je huiswerk mee. Je krijgt dit huiswerk mee. Een opdracht van deze hemelse leraar. Om twee woorden vanmorgen te onthouden. Dat zijn hele belangrijke woorden. Jezus zegt vanmorgen, onthoud goed, ik zou zeggen, knoop het niet alleen in je hoofd, maar ook in je hart. Jezus zegt tegen jou, volg mij. Dat is de belangrijkste les in je leven. Huiswerk. Natuurlijk niet leuk, maar het zijn maar twee woorden. Kun je dat onthouden als je moeder straks zegt, waar ging het vanmorgen over? Hoef je alleen maar twee woorden te zeggen. Volg mij. En zo is hij ook de hoge priester. Het lam van God. Ik ben het. De koning en heer. En daarom gemeente, meer dan Mozes is hier. Niet alleen als de hoogste profeet. Maar de Heer Jezus, Hij brengt de wet van God volkomen tot vervulling. Hij doet wat geen ander kan. Hij is volkomen gehoorzaam. We hebben het vanmorgen gehoord. God liefhebben boven alles, boven al het ander. En de naaste liefhebben als jezelf. Zo laat hij het horen. Zo laat hij het zien. Zo zegt hij het in het Johannesevangelie. Ik ben de deur. Indien iemand door mij naar binnen gaat, die zal behouden worden. De bergrede wil ons brengen bij de hoogste leraar, Jezus Christus. Om het in het beeld te houden, één is de berg opgegaan, Jezus Christus. Hij wijst hier allereerst op zichzelf. Hij is alles kwijtgeraakt toen hij naar de aarde kwam. Zachtmoedig en nederig is hij. Hij is de vredestichter tussen hemel en aarde. Dat is zijn missie. En hij zal er straks vanwege hierom worden vervolgd. Hij zal worden gedood. Hij zal worden vervolgd net als de profeten die er voor hem zijn geweest. Dus in de bergrede gaat het allereerst over hemzelf. En daar op die kruisheuvel Golgotha legt de Zoon van God zijn leven af. En zo is hij niet alleen de hoogste profeet en leraar, maar ook de hoge priester die zichzelf offert als het lam van God. En juist Jezus laat de roeping zien waar Mozes over sprak. Hij is de priester bij uitstek. Hij geeft zijn leven, hij offert zichzelf op als lam van God. Het grootste offer ooit gebracht. Hij brengt verzoening voor doodschuldige zondaren. En daarom is het geen lesje als hij hier als profeet op zichzelf wijst. Er was eens een hoogleraar pedagogiek. Hij schreef prachtige boeken over opvoedkunde. Ze werden goed gelezen, goed verkocht. Maar zijn gezag was weg. Toen bleek in zijn eigen gezin bakte hij er heel weinig van, qua opvoeding. Vaak was hij weg en was eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in de opvoeding en de ontwikkeling van zijn eigen kinderen. Nou, dan hou je geen gezag meer over. Maar zo is het niet met de Heer Jezus. Wat hij zegt, dat doet hij. En hij leeft er ook uit. Hij geeft voor dit onderwijs zelfs zijn leven. De beste leraar die je maar kunt wensen. Het beste onderwijs vind je bij hem. Die vindt hier eeuwig leven. Hoe dan? Heel eenvoudig. Hang maar aan zijn lippen. Zit maar aan zijn voeten. Vertrouw je kinderlijk aan hem toe. Gemeente, wie met Jezus Christus leeft, die slaagt straks met vlag en wimpel voor dat grootste en laatste examen. Nee, die zie niet cum laude, niet met lof, maar wel cum gratia, door genade alleen. En trouwens, ook wel met cum laude, maar dan niet de lof, kijk mij eens, maar veel meer lof aan het lam. En wat een perspectief trouwens. Niet alleen hier, de menigte in Matthäus. Maar lees eens door, het Nieuwe Testament. Dat loopt uit op Openbaring. En ik zag een schare, een menigte uit alle naties. Uit alle tongen. Uit alle talen. Staande voor de troon. En staande voor het lam. Een schare. Een menigte rondom Jezus. En daarom hier de oproep. Leef met Jezus. Dan hoor je ook bij de scharen die niemand tellen kan. Op naar zijn toekomst. Want pelgrims, ja, die komen thuis. Amen. We volgen het zingen uit Psalm 24, nu de versen 3 en 4. Dat is een antwoord die zal door zere gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God de God zijn zeils ontvangen. Dit is Jacob, dit is het vroom geslacht, dat naar God vraagt zijn wet betracht en zoekt zijn aanschijn met verlangen. En vers 4 is eigenlijk een lofprijzing op de koning. Verhoog op poorten nu de boog, opdat de koning in moog rijden. Mogen wij het zo zingen met onze harten wijd open, verlangend naar Jezus Christus. Psalm 24, vers 3 en 4. Samen willen we de Heer danken en ook voorbeden doen. We denken aan de volgende gemeenteleden. Allereerst de zieken. We willen ook bidden voor meneer Peder Haan, sportlaan 10 uit Heerjansdam. Na de positieve berichten van herstel van vorige week is er nu een terugslag gekomen. Een nieuwe operatie was noodzakelijk. Daarbij is niet alleen een teen geamputeerd, maar de hele voorvoet. Daar is hij flink verzwakt. We bidden om genezing, maar vooral om de nabijheid van de Heer. We danken met Grede Recht van de Boetselaar Vliet 20 voor een goed verlopen operatie. We bidden voor een voorspoedig herstel. Ze verblijft nog in Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. We bidden voor deze zuster om kracht en nabijheid van de Heer onze God. We willen bidden voor mevrouw Jonker Franke van de Windsingel 88. Ze verblijft in het zorghotel van Aafje naast het Maasstad ziekenhuis. We bidden voor verder herstel, zodat ze binnenkort weer naar huis kan gaan. We denken ook aan de zieken in de gemeente die niet met name genoemd worden. Er is ook dankzegging. We danken samen met de heer T. van Hengel, Roerdomplaan 15 te Roon. Afgelopen maandag 19 juli heeft hij een geslaagde operatie aan zijn knie ondergaan. We danken de heren en bidden om verder herstel. We danken met de heer Van Zetten, Groene Kruisweg 381 te Rotterdam, verpleeghuis Sonneberg. Deze broeder mocht afgelopen dinsdag 20 juli de leeftijd van 100 jaar bereiken. Er is dankbaarheid voor de hoge leeftijd die de Heer heeft gegeven, maar er is ook een uitzien en verlangen om heen te mogen gaan en bij Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Zo mogen we bidden ook voor de arme mensen in ons land. En denken we ook aan alle die getroffen zijn door de overstromingen in Limburg, België, gisteren opnieuw in België en ook Duitsland. Ook voor de families die nog in onzekerheid verkeren en geliefden missen. We denken aan gemeenteleden die op vakantie gaan. We denken aan hen die thuis blijven. En gemeenteleden die niet op vakantie kunnen gaan of niet meer. Laten we samen de Heere danken en bidden. Geloofd en geprezen zij u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heere, wat laat het iets zien van uw goedheid. Meer dan Mozes is hier. Niet alleen iemand die ons het even goed komt zeggen, maar tegelijkertijd genadig wijst op zichzelf. Want in die bergrede is het eigenlijk een foto van uzelf, Heer Jezus. Dat u laat zien bij, hij heeft geen verwachting van ons. Maar juist dat wij verwachting zouden hebben van u. Dat u niet alleen de hoogste profeet bent, maar daarin ook dat u gekomen bent om uzelf te geven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Als lam van God. Heer, u bent die berg opgegaan. En de lode last van de toorn van God, u heeft die schouders eronder gezet en die weggedragen voor een ieder die gelooft. En Heer, als we dat zien, Heer, dan worden we door de geest gemaakt tot een koninkrijk van priesters en een heilig volk. Heer, wat een diepe lessen zaten er voor morgen in. We danken u daarvoor. Ga zo met ons mee en doe ons daaruit leven. Geef dat er ook verlangen is naar de tweede dienst om opnieuw gevoed en versterkt te worden in het geloof. We bidden u, als we kwetsbaar zijn, Heer, wilt u dan bij ons zijn. We denken aan meneer De Haan, als hij na de positieve berichten van vorige keer toch een flinke domper te verwerken heeft gekregen na die operatie. En best heel veel ook is geamputeerd, de hele gele voorvoet. Dan is dat best een hele grote teleurstelling. Gedenk hem, naar lichaam en naar ziel. We danken u met mevrouw De Recht voor een goed verlopen operatie. En geef dat ze weer op krachten mag komen in de nabijheid van de Heer. Zo dragen we ook mevrouw Jonker Frank aan u op als ze in het zorghotel van Aafje verblijft. Heer, geef verder herstel zodat ze binnenkort weer naar huis mag gaan. We denken ook aan de zieken in de gemeente die niet met name genoemd worden. We denken ook aan de rouwdragende, de alleenstaande, de alleengaande. Die misschien juist in de vakantietijd iets van de stilte en soms ook een stukje eenzaamheid ervaren. Dat ze sterkte en kracht geven. We denken aan mevrouw Floor, gedenk haar. Ook in de plannen die zijn gemaakt om straks elders te gaan wonen. Heere, zegen haar. Dat de gedachtenis van haar man tot zegen mag zijn, tot bemoediging. En wees zo ook met de broeders van de kerkraad. Dat u zo hier uw gemeente bouwen in het allerheiligst geloof. Zo mogen u danken met meneer Van Hengel. Zij een geslaagde operatie aan zijn knie mocht ondergaan. Heren, we danken u daarvoor. We bidden om verder herstel. Wees ook met meneer Van Zetten, deze oude broeder, 100 jaar. Heer, daar mag hij weten van, ik zie een poort opengaan en openstaan, waardoor het licht komt stromen, het komt als het ware hem tegemoet. In alle kwetsbaarheid mag dat zijn houvast zijn. Gedenk hem, wilt u geven dat hij zo mag ervaren dat u een God bent van heel dichtbij. En dat van hem gezegd mag worden, hij wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Heer, gedenk zo broeder van Zetten. We danken u voor de hoge leeftijd die jij mocht ontvangen. Zo mogen we ook bidden voor de arme mensen in ons land. Zegen ook het werk van de diaconie om in wijsheid te delen van de overvloed die we ontvangen van alle gaven. Dicht bij huis, in de stad, in de randstad, maar ook verder weg. Dan denken we, verder weg hoeft nog geen eens zo heel ver te zijn. Dus we denken aan de nood van Limburg. Heren, wat is er veel gebeurd? Dan zijn we u zo dankbaar dat er geen doden zijn gevallen in Nederland. Dan bidden we om herstel. Veel herstel heeft plaatsgevonden. Dan bidden we ook voor de christenen in Limburg. Die ook met raad en daad ook anderen willen helpen. Soms ook met voedselpakketten, met bijbels of geestelijke lectuur. Wilt u ook openingen geven. Mensen die u niet kenden, misschien hierdoor u leren kennen. We denken aan Duitsland waar heel veel mensen nog niet gevonden zijn. Wat is dat ook onzeker voor de families. En zo ook in België. Als gisteren ook weer opnieuw overstroming was. Heer, wat een ellende. Zo alles wat je hebt opgebouwd soms in 5 minuten verloren kan gaan. Heer, het laat ook iets zien van de kwetsbaarheid van het leven. En we slaan de pinnen vaak wel diep in, maar we hebben hier geen blijvende stad. Leer ons pelgrims te zijn. Want pelgrims die komen thuis, ze mochten wel horen. Zo mogen we bidden voor gemeenteleden die op vakantie gaan, of vakantie zijn. We denken ook aan hen die thuis blijven. Aan gemeenteleden die niet of niet meer op vakantie kunnen gaan. We denken aan de mensen die chronisch ziek zijn. Mensen met een handicap, soms zo zwaar gehandicapt dat ze zelf nauwelijks besef hebben van hun bestaan, dat ze in alles geholpen moeten worden. Het kan het soms ook zwaar zijn voor de mantelzorgers, wilt u ook hen kracht en sterkte geven. Heer, ze wachten tot alles op uw zegen. Wilt u genadig het verkeerde in spreken en luisteren wegnemen. Zegt u het goede en gedenk zo uw wereldwijde kerk. Israël, onze oudste broeder, maar ook hen die vervolgd worden. Spaar en bewaar onze broeders en zusters. Wilt u de vervolgers hun ogen openen en zien wat voor kwaad ze aanrichten. En ze tot bekering brengen voordat ze in hun zonde zullen sterven. Heren, hoor zo ons gebed. Uit genade om Jezus wil. Amen. Een prachtige psalm, psalm 56, waarin alle lof is op het woord van God. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden. En ook een belijdenis. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Psalm 56, vers 5 en 6, tot slot. Waar we ook zijn, hier thuis, ontvang de zegen van God om ook zelf tot zegen te zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.